deze dagen in de kranten over wat je je wel en niet kunt herinneren en juist kunt herinneren ook van wat vroeger gebeurd is. Aanleiding is die getuigenis van Griet Op de Beek bijvoorbeeld over wat ze zich meent te herinneren, niet heel concreet over een verleden van misbruik, genoeg daarover in de kranten, vinden wij. We hebben de omgekeerde vraag vandaag. Of je ook dingen uit het verleden kunt wegvegen. Of je die uit je systeem kunt zetten, dingen die je meegemaakt hebt. We hadden op die vraag ook kunnen komen via Griet Op de Beek. Maar het was al vorige week dat we dat idee hadden via Michael Roskam. Die had het over zijn nieuwste film, Le Fidèle, in de krant. En die zegt in verband met een van zijn personages: het is mijn overtuiging dat de mens in volwassen vorm het resultaat is van keuzes die hij door de omstandigheden heeft gemaakt als kind. Een beetje zoals jouw oom, hè, in jouw boek. Mm-hmm, ja. Wat mijn kleinzoon weten moet. Die een Norse man is niet het goede woord. Hè? Man, kort van stof man.
Kort van stof, was. Ja. De kort wiek.
Misschien ook wel door wat hij als kind had meegemaakt. Hè? Want dat was ook het een en ander.
Ik denk zeer zeker, hè, dat een zeer grote rol gespeeld heeft in zijn leven. Hij was ook, hij kon niet tegen sentimentaliteit. Maar hij was zeer gevoelig. Ik heb dat gezien als mijn tante gestorven is. En bij verschillende gelegenheden. Maar zijn ervaringen tijdens de oorlog hebben hem werkelijk getraumatiseerd.
Ja, en dat is zeer begrijpelijk. Ja. En dus is het een interessante vraag. Had hij dat nu aangepakt, hè? Aangepakt in de vorm van in therapie geweest of van die dingen, zou hij daarvan verlost kunnen geraakt zijn? Kun je dat wegkrijgen? Helemaal weg. Ik heb iemand bij mij die dat, of we hebben iemand bij ons die dat kan weten. Paul Verhagen, professor klinische psychologie en psychoanalyse aan de Universiteit van Gent. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En ook proficiat met jullie nieuwe rector om te beginnen.
Ja, dank je.
Dat zullen we vaak gehoord hebben, zeker.
Inderdaad.
Heb je ervoor gestemd of niet? Nee, dat is een indiscrete vraag, hè?
Ja, ik heb voor hem gestemd.
Oké, dan is dubbel plezier natuurlijk als hij het geworden is. Ken jij mensen die er ooit van afgeraakt zijn? Dat verhaal van de oom van Karin Huts, hè? Dat is natuurlijk bijzonder traumatiserend. Op de trein worden gezet, op de vlucht voor de Duitsers, je ouders niet meer zien. Overleef dat maar eens van hut naar her om die Duitsers voor te zijn, op de vlucht daarvoor. Kun je dat wegkrijgen, zoiets?
Het antwoord is vrij duidelijk, nee. En dat weten we eigenlijk al sinds Freud. Dat was toen meer een klinische idee. Vandaag is dat ondertussen ook met de hedendaagse wetenschap bevestigd. En dat is eigenlijk een heel vreemd iets. Het geheugen aan traumatische ervaringen is niet het gewone geheugen zoals we dat kennen. Maar het is een ander geheugen dat eigenlijk ook in een ander hersengedeelte zit. En een van de typische kenmerken daarvan is dat je het niet wegkrijgt. Je kan het wel bewerken, je kan het overschrijven, je kan er iets mee doen, maar het gaat niet weg.
Nee, het blijft daar zitten. En ja, in welke vorm dan? Want als je zegt, je kan het bewerken, je kan het overschrijven, wat dat ook mag willen zeggen.
Wel, je kan dat bijna letterlijk vatten. Het typische van dat geheugen is dat het een affectief geheugen is. En ik gebruik bewust het woordje affectief, omdat dat iets anders is dan emoties. Affecten zijn niet bewust. En dat voelen we letterlijk. Dat voel je bijvoorbeeld gisteren in je buik. Dat zorgt dan ook voor angst en voor dat soort zaken. Maar ook typisch voor dat geheugen is dat je er geen woorden aan kunt verbinden op een normale manier zoals dat je zou verwachten bij herinneringen. En het overschrijven komt onder andere neer op het construeren van woorden daarvoor. Nu, dat is niet de enige manier waarop het bewerkt kan worden. Mensen kunnen het ook bewerken door de wijze waarop ze hun leven uitbouwen, door daar iets mee te gaan doen, zonder dat ze zich daar zo bewust van zijn, hoor.
En geef nu eens een voorbeeld.
Goh, iemand die traumatische ervaringen meegemaakt heeft binnen een oorlogscontext, die kan zich later in zijn beroepsleven of zelfs in zijn privéleven gaan inzetten voor een aantal andere mensen om daar iets mee te doen. Die kan ook de tegenovergestelde richting uitgaan, die kan zich heel sterk gaan terugtrekken en eigenlijk met niemand nog iets te maken willen hebben. Dat hebben we gezien bij de Vietnam-veteranen, voor wie zijn nog die oorlog herinnerd. Heel veel van die jonge mensen hebben zich teruggetrokken in de bossen in Canada en wilden geen mensen meer zien.
Ja, Precies als je het hebt over oorlogsveteranen of mensen die de oorlog hebben meegemaakt, dan blijkt toch dat men daar anders mee omgaat. Hè? De ene anders dan de andere. Heeft dat dan ook met karakter te maken bijvoorbeeld? Of hoe je in elkaar zit of hoe je later leven zich aandient, dat soort dingen?
Karakter is geen wetenschappelijk begrip. Je kunt daar niet veel mee aanvangen. Het heeft wel te maken met de manier waarop we als kind geleerd hebben met pijn en met affecten om te gaan. Je leert dat als kind eigenlijk. En als ik het een beetje zwart-wit uitdruk, dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel leer je dat je daar niet over mag spreken, ofwel leer je dat je het naar buiten mag brengen op een manier waardoor het dan eigenlijk afgezwakt wordt. En je ziet dat ook in de reacties van mensen die een trauma meegemaakt hebben. Een aantal klapt helemaal dicht. Een aantal kan er bij wijze van spreken niet over zwijgen. Ik neem nu eventjes twee extremen.
Ja, de oom van Karin Huts, hè, die er dagboeken over schrijft. Ja. Dat is ook een manier van het naar buiten brengen. Hè?
Ja, dat is een betere manier, vind ik.
Maar dat is wel voor jezelf. Je spreekt daar niet over. Je schrijft dat op. Heeft dat dan ook iets therapeutisch?
Zonder de minste twijfel, want zelfs een dagboek betekent toch altijd dat op een of andere manier datgene wat je neerschrijft, dat het geadresseerd wordt aan een ander. Dat kan dan een heel abstracte ander zijn, maar het blijft niet binnen. Het wordt zelfs materieel neergezet. Dus dat is inderdaad een van de betere manieren.
Ja, en als je nichtje daar dan nog eens een boek over schrijft, dan is het misschien...
Dan heeft het zijn doel bereikt.
Want dan gaat het de wijde wereld in. Hè?
Ja.
Ja, en als het dan voor jou niet helpt, dan toch voor heel veel andere mensen misschien.
Wel, dat is een van de betere manieren om een trauma te verwerken. Dat is van het te kunnen delen met alle nuanceringen rond het woord delen. Maar dit is een voorbeeld van hoe dat het gedeeld kan worden.
Ja, is daar onderzoek naar, of praktisch onderzoek naar gedaan? Een groep mensen die hetzelfde hebben meegemaakt en die dan onderzocht worden op parameters over hoe ze ermee omgaan?
Ja, er is ontzettend veel onderzoek naar gebeurd natuurlijk. Hè. Nu, onmiddellijk aansluitend bij dat laatste, dat idee van het delen, en bij wat u in het begin van het gesprek zei met betrekking tot psychotherapie, een van de meest krachtigste therapeutische methoden om traumatische ervaringen bewerkbaar te maken, is via zogenaamde zelfhulpgroepen, waarbij mensen die min of meer een gelijkaardig iets meegemaakt hebben, met een zekere regelmaat samenkomen en dat daarover spreken. Dat is een van de meest krachtigste instrumenten.
Ja, je had het daar net over Freud, hè?
Ja.
Je bent ook een Freud aanhanger, mag ik dat zo zeggen? Ja, als je Freud mentioned, als je hem bovenhaalt, dan... Want Freud wordt door sommigen niet zo serieus meer genomen, hè?
Ja, ik heb daar straks gezegd dat we dat idee, wat die herinneringen betreft, al bij Freud kennen vanuit een klinisch perspectief. En dat dat vandaag de dag ondertussen wetenschappelijk bevestigd is. De mensen niet zo nodig vinden van telkens om niet op Freud af te geven, die vergeten dat we 100 jaar verder zijn.
Ja, maar als Freud zei, Freud zwoer bij therapie, hè? Toch?
Kijk, dat is een van de misvattingen. Freud heeft iedere keer gezegd dat zijn methode zelfs geen therapeutische methode was.
Nee, maar beval wel de psychotherapie aan, toch?
Nee, tegendeel. Hij had daar heel sterke twijfels over.
Omdat hij ervan uitging dat het nooit uit te wissen was?
Nee, het is complexer dan dat, want nu hebben we het niet alleen over die traumatische problematieken. Nee, het is ietsje moeilijker dan dat.
Ja, want waar diende die psychotherapie dan voor? Als je psychotherapie aanbeveelt, dan geloof je toch dat iets te wissen is of te verwerken.
Voor Freud was de psychoanalyse, zoals hij ze beschreef, een methode voor iemand om zichzelf te leren kennen. En hij voegde eraan toe dat je eigenlijk een zeer stabiel iemand moest zijn om dat proces te kunnen doormaken. Dus hij ging het zeker niet aanbevelen voor mensen met een serieuze problematiek.
Ja, ja, dat is die hele discussie die nu in de kranten heerst, naar aanleiding van Op de Beek dan weer. Over moet je de herinneringen bovenhalen of net niet? Want je moet daar tegen kunnen.
Daar is een zeer eenvoudig antwoord op te geven. Je kunt ze niet bovenhalen.
Nee, maar toch bespreekbaar maken.
Ja, je kunt er rond spreken, je kunt er over spreken. We zitten nu eventjes in een andere discussie, maar het is misschien wel de moeite om het even door te geven. Dezelfde feitelijke traumatische ervaringen worden door mensen op verschillende manieren beleefd. Ze zijn altijd erg, hè, laat dat duidelijk zijn. Maar bij een aantal mensen kreeg je als gevolg daarvan wat we noemen een acute stressstoornis. Dat kan ook heel erge vormen aannemen. En die mensen die zijn wel vrij goed in staat van die herinneringen rond het trauma naar boven te halen. Je hebt ook mensen die als gevolg van vergelijkbare traumatische feitelijke zaken een posttraumatische stressstoornis ontwikkelen. Dat is dan de klassieke traumatische neurose. Ja. Die breekt veel later uit. En vrij typisch voor die groep is dat de herinnering eigenlijk onmogelijk is. De klassieke, normale, verbale herinnering.
Ja, en ik begrijp dat het niet mogelijk is om het helemaal uit te wissen, hè?
Nee,
dat of helemaal opnieuw beginnen, dat kan
Nee, dat
niet.
Geheugen zit in het lichaam. Dat is een heel mooie uitdrukking van een Amerikaans-Nederlandse collega die het als volgt beschreven heeft. The body remembers the score. Dus het zit in het lijf eigenlijk, niet in het declaratieve, verbale geheugen.
Dus Michael Roskam had gelijk.
Ligt even toe, nu ben ik even niet
meer. Die dat ook zei. Je raakt er niet van af, dat krijg je niet uit je systeem.
Nee, maar dat betekent natuurlijk niet dat je daar niks mee kan doen. Hè? Want dan komen we terecht, dacht ik, in die discussie van zijn wij volledig gedetermineerd of hebben wij een mate van vrijheid. Hè?
Ja, je kan ermee leren leven. Je kan dat leren handelen, zoals men dan zegt.
Ja, je kan het bewerkbaar maken, dat is juist. En ja, het heeft natuurlijk vrij belangrijke en vrij verregaande effecten. Maar we hebben tot op zekere hoogte de mogelijkheid om er iets mee te doen.
Ja, je kan er ook een beter mens van worden. Zo in de zin van, what doesn't kill you makes you stronger. Dat zeggen ze toch ook, hè?
Ja, maar dat is zo een slogan.
Ja, het is een dooddoener, ik weet het.
Ik bedoel, mensen die verkracht worden overleven dat ook. Wat dat hen sterker maakt, daar heb ik nog mijn twijfels over, hoor.
Ik wou positief eindigen.
Ja.
Okay. Dan moet u het doen, meneer Verhagen.
Ik geloof vrij sterk in de mate om zelf keuzes te maken en daar iets mee te doen. Daar ben ik fundamenteel van overtuigd, ja.
Oké, dat is positief genoeg. Paul Verhagen, dank u wel.
Ja.